Goedemorgen allemaal. Fijn om met elkaar God te aanbidden. En wat belangrijk is dat ook, dat we God uitnodigen, dat we zeggen, Heilige Geest, kom, raak ons leven aan. En net met het openen bad ik dat ook, als wij zeggen, Heilige Geest, kom, dan is het niet zo dat Hij hier nog niet is, want Hij is hier. Maar dan verlangen we ernaar om Hem te ontmoeten. Als we zeggen, Heilige Geest, raak ons leven aan. Wij verlangen ernaar om U te ontmoeten. En ook deze morgen is Hij hier en ik geloof dat Hij ons leven weer wil aanraken. En deze morgen wil ik met u nadenken over een thema wat heel praktisch is, maar tegelijkertijd ook best wel heel lastig is. En dat thema is het evangelie, het goede nieuws dat Jezus is gestorven, maar ook weer is opgestaan, dat Hij de dood verslagen heeft, dat Hij de weg naar de Vader heeft vrijgemaakt. Dat goede nieuws, dat evangelie, delen met onze naasten, delen met de buitenwereld, met mensen die niet geloven, of die misschien gepassioneerde twijfelaars zijn. En misschien kent u dat gevoel wel, dat als u in gesprek bent met iemand, dat u dan het liefst iemand over de hoop die in uw leven zou vertellen. Dat u het liefst zou zeggen, joh, je moet eens weten, joh, die Jezus die ik ken, Hij kan jouw leven compleet maken. Maar zo vaak durven we niet. Zo vaak is het niet het juiste moment. Zo vaak slaat de twijfel toe in ons hart en denken we, ja, wat zullen ze wel niet van ons denken? Of is er angst in ons hart om te delen over de Heer Jezus? En dan is er vandaag goed nieuws, u bent niet de enige. Want ik denk dat we dat allemaal herkennen. Ook in mijn eigen leven herken ik het zo vaak. Ik sta iedere zondag op een podium, maar ik ben helemaal niks meer dan iemand anders. Ook ik ervaar dat in mijn leven. Als ik met collega's praat, met vrienden op de voetbal, dan vind ik het net zo lastig om over Jezus te praten. Maar ik heb wel wat dingen geleerd om het evangelie, het goede nieuws uit te dragen. En ik hoop dat ik jullie daar deze dag ook mee mag bemoedigen en dat jullie tools en handvaten zal geven. Want er is niks mooier dan het goede nieuws delen met de mensen die om ons heen staan. En we zien dat Jezus ons ook die opdracht geeft. En daarom wil ik een stuk gaan lezen uit de Bijbel. En dat staat in Matteüs 28. Wie heeft zijn Bijbel mee? Steek je hand eens op. Een paar mensen, ik zal je redden. Wie heeft zijn online Bijbel mee? Kijk, dat scheelt al. Ik wilde eerst een klein stukje lezen, maar ik heb het verlangen om gewoon een heel groot deel van het hoofdstuk te lezen. Waarom? Omdat ik geloof dat het heel erg belangrijk is het woord van God te laten spreken. En juist in deze tijd. We lezen steeds minder het woord van God. We hebben er steeds minder tijd voor. En soms vinden we het zelfs een beetje saai. Maar het is zo belangrijk om het woord van God te lezen. Want het woord van God is levend en krachtig. En het spreekt tot ons hart, tot ons ziel en tot ons verstand. En daarom wil ik gewoon lekker een stuk met jullie gaan lezen uit de Bijbel. En ik hoop dat u met mij meeleest, want het is belangrijk ook uw eigen Bijbel te lezen. Dus zoek op Matteüs 28 en dan wil ik lezen vanaf vers 1 tot 20. Dan heeft u gelijk een stukje context waar het in dit hoofdstuk over gaat. Laten we met elkaar lezen. Het begint bij het lege graf. Matteüs 28 vanaf vers 1. Ik lees uit de basisbijbel. Op de dag na de heilige rustdag gingen Maria Magdalena en de andere Maria 's morgens al heel vroeg naar het graf. En plotseling was er een zware aardbeving, want een engel van de Heere God kwam uit de hemel. En hij ging naar het graf, rolde de steen voor de ingang weg en ging daarop zitten. Hij was zo verblindend als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. En de bewakers waren zo bang van hem dat ze flauw vielen. Maar de engel zei tegen de vrouwen, wees niet bang. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken die gekruisigd is. Maar hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood, zoals hij van tevoren heeft gezegd. Kom maar kijken waar hij heeft gelegen. En ga nu gauw aan zijn leerlingen, aan de discipelen vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan. En zeg tegen hen, hij zal voor jullie uitreizen naar Galilea. En daar zullen jullie hem zien. En dit moest ik jullie zeggen. En de vrouwen gingen snel weg bij het graf. bang en blij tegelijk. Ze liepen snel om het gauw aan de leerlingen te gaan vertellen. En onderweg kwam Jezus hen tegemoet en groette hen. Ze kwamen dichterbij, pakten zijn voeten vast en lieten zich voor hem op de knieën vallen. En Jezus zei tegen hen, wees niet bang. Ga naar mijn broeders en zeg hun dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. En intussen waren er een paar van de soldaten, Romeinse soldaten, die het graf hadden moeten bewaken in de stad gekomen. En ze vertelden de leiders van de priesters wat er was gebeurd. En die riepen de leiders van het volk en overlegden met hen wat er moest gebeuren. En ze besloten de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden tegen hen, zeg maar dat zijn leerlingen het lichaam 's nachts hebben gestolen terwijl jullie sliepen. En als Pilatus erachter komt, zullen wij het wel in orde maken. Wij zullen ervoor zorgen dat jullie geen problemen krijgen. En de soldaten namen het geld aan en deden wat hun was gezegd. En nog steeds denken de Joden dat dit is wat er is gebeurd. En de 11 leerlingen vertrokken naar Galilea. En ze gingen naar de berg waar Jezus hun genoemd had. En toen ze hem daar zagen, vielen ze voor hun neer op hun knieën. En ze aanbaden hem. Maar sommigen twijfelden nog. En Jezus kwam naar hen toe en zei, ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van mij. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat ik ook aan jullie heb geleerd. En ik ben alle dagen met jullie, totdat het einde van de wereld gekomen is. Tot zover. Nou, we hebben het hele hoofdstuk gelezen, Matthäus 28. En we zien in dit hoofdstuk dat de opstanding wordt beschreven. En we zien ook dat er een hardnekkige roddel door Galilea ging. De mensen konden niet verklaren dat Jezus was opgestaan. Dus ze bedachten een roddel. Samen met de Joodse leiders en soldaten is er een hardnekkige roddel door Galilea gegaan en door heel Israël. Jezus is niet opgestaan, maar de discipelen hebben zijn lichaam gestolen. En die roddel was zo hardnekkig, dat zelfs de discipelen die Jezus nog niet hadden gezien, gingen twijfelen. Zou het misschien echt zo zijn? Denk aan ongelovige Thomas. Pas toen hij Jezus zag, erkende hij, dit is mijn Heer, dit is mijn God. En weet u, zo denk ik dat er in onze samenleving ook van die soort roddels zijn. Dat wij soms ook misschien zelfs wel eens gaan twijfelen. Niet of God er per se is, maar of God ook nog wel vandaag wil werken. Of God in Tiel nog mensen wil aanraken. En dat we soms zo zijn geloven in wat we zien, dat we niet meer geloven in wat hier staat. Dat iedereen die Jezus zal zien, die moet erkennen, Hij is Heer. Maar wij zien zo weinig christenen om ons heen. En dan is dat zo moeilijk om dat te blijven zien. Om te blijven geloven dat God ook vandaag nog mensen aanraakt en in vuur en vlam zet voor Hem. Maar weet u, u die hier zit, ik ga ervan uit dat u gelovig bent, dat u uw knie heeft gebogen, uw zonde heeft beleden en Jezus hebt aangenomen. U zit hier als christen. En ook voor u is er een taak, ook voor u is er een roeping om het goede nieuws te delen. Want dat zegt Jezus in vers 16 tot 20. Hij roept zijn discipelen op om de wereld in te gaan. En laten we daar eens met elkaar naar gaan kijken. We zien in vers 16 dat de leerlingen naar de berg moesten waar Jezus hen had onderricht. En wie weet welke berg dat is? Roep eens even. Welke berg is dat? Waar had Jezus onderricht? Wie weet het? Roep maar een berg. Maakt niet uit als het fout is. Ja, de Olijfberg, inderdaad. Jezus is hier met zijn discipelen op de Olijfberg. En als u wel eens in Jeruzalem bent geweest, dan weet u dat dat net buiten de stad ligt. En Jezus, hij kiest speciaal deze plek uit. Het is niet zomaar een plek, maar het is een bijzondere plek. Hij heeft hier op de Olijfberg een van de laatste momenten met zijn vrienden. En hij kiest deze plek uit. Waarom? Omdat deze plek emotionele waarde voor Jezus had. Hij had zijn discipelen hier zo vaak over het koninkrijk van God verteld. Hij had ze verteld over de Zoon van God die hij was. Dat hij naar de hemel zou gaan. En dat zijn discipelen de wereld in moesten gaan. Maar deze berg was ook de berg waar heel veel van Jezus' vrienden woonden. Hij was hier gezalfd met olie. U weet wel dat verhaal dat er zo'n superdure parfum over Jezus werd uitgegoten. En dat de discipelen zaten te mopperen van, ah joh, dat is zoveel geld, dat doe je toch niet. Maar Jezus was er blij mee. Want hij wist, deze vrouw doet dat vanuit haar hart. Maar de Olijfberg was ook de plek waar Lazarus gewoond had. Die opgewekt was uit de dood. Voor Jezus was dit een bekende plek. En hij kiest deze plek uit. Om één van zijn laatste momenten met zijn discipelen te hebben. Want vanaf deze berg is Jezus ook naar de hemel gegaan. En dan lezen we in vers 17. Toen ze hem zagen, toen de discipelen Jezus zagen, bewezen ze hem eer. Wat betekent dat? Ze twijfelden nog. Dat staat er ook achter. Sommigen twijfelden nog. Ze hadden Jezus sinds de opstanding nog niet allemaal gezien. Aan sommigen was hij verschenen, maar sommigen hadden hem nog niet gezien. Maar hier zagen ze hem in levende lijven en ze zagen, dit is Jezus met wie wij 3 jaar zijn opgetrokken. Maar toch twijfelden sommigen nog. En is dat niet herkenbaar in ons leven? Is dat niet herkenbaar in jouw leven? Dat je misschien zoveel van God hebt gezien. Dat je hebt gezien dat mensen tot bekering zijn gekomen. Dat je hebt gezien dat mensen gedoopt zijn, dat ze echt veranderd zijn. Dat je misschien zelfs wel een wondere keer hebt meegemaakt dat iemand genas of iemand bevrijd werd van boze geesten. En dan kan het toch zo zijn, ondanks dat je al zo lang in God gelooft, dat je zoveel van hem hebt gezien, dat er momenten zijn dat je twijfelt. Dat er momenten zijn dat je alleen bent en misschien in een diep dal zit en dat je afvraagt, is het allemaal wel echt zo? Nou, en dan is dit ook weer een bemoediging. Wij zijn niet alleen, want hier zijn zelfs de discipelen die Jezus in levende lijven zien. Hij staat voor hen en toch twijfelden sommigen nog. Het is zo menselijk om te twijfelen. En weet je, twijfel is niet erg. We kunnen allemaal een grote mond hebben dat we altijd zo'n groot geloof hebben. En dat we altijd op de bergtop staan en altijd halleluja roepen. Maar we weten allemaal dat het in een mensenleven niet zo is. Dat er altijd momenten zijn waar het moeilijk is, waar het zwaar is. Maar houd dan dit voor ogen. Jezus, hij staat voor u. Ook vandaag in 2022. Ook vandaag staat hij met zijn armen wijd open. En mogen wij bij hem komen. Want Jezus kwam op hen toe, staat in vers 18. Ze twijfelden. En wat doet Jezus dan? Hij stapt naar die twijfelaars toe. Hij laat zichzelf zien. En hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En wat bedoelt Jezus hier nu mee? Dat woordje macht. In het Grieks, in de grondtekst, betekent letterlijk de macht om te regeren en autoriteit uit te oefenen. Dus Jezus zegt hier, ik regeer en ik heb autoriteit, zowel in de hemel als op aarde. Dus Jezus zegt, ik heb de macht in de geestelijke wereld, in de wereld die wij niet kunnen waarnemen, misschien af en toe, maar in principe niet. De wereld van de engelen en de demonen. De geestelijke wereld, Jezus zegt, ik heb daar alle macht. Maar ik heb ook alle macht in de natuurlijke wereld op aarde. Hij is koning. En hoe Satan ook tekeer gaat, hoe we net zongen, hij gaat rond als een briesende leeuw. Maar er is kracht in het bloed van het lam. En hij gaat rond als een briesende leeuw, maar hij briest en hij brult. Maar uiteindelijk stelt het niks voor. Want Jezus bloed, 1 druppel bloed en de duivel vlucht weg. En dan kan het lijken in de wereld dat er steeds minder gelovigen zijn. Zeker in Nederland. Maar dan mogen wij vasthouden aan die kracht. Aan die Jezus die zegt, ik heb alle macht. In de geestelijke wereld en in de natuurlijke wereld. Hij heeft de wereld in zijn hand. En Jezus maakt dus het statement, ik heb alle macht. En wat doet hij daarna? Kijk maar mee in vers 19. Hij zegt, ga dus op weg. Ga niet zomaar op weg, ga niet zomaar op eigen kracht. Maar hij maakt eerst een statement, ik heb alle macht. En ga daarom op weg, wetende dat ik alle macht heb. Ga dus niet in eigen kracht, maar ga in mijn macht. En weet je, als wij gaan getuigen van Jezus, is dat zo belangrijk. Dat we weten dat hij alle macht heeft. Dat hij degene is die regeert. Dat hij de koning der koning is. En dan zegt Jezus, ga dus op weg. Omdat je dat weet. Omdat dat in je hart leeft. Die kracht en die autoriteit stuur ik je er nu op uit. En ik zeg tegen je, maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En wat zijn nu al die volken? Ik heb wel eens mensen horen zeggen, ja, dat zegt hij tegen de discipelen. En alle volken in die tijd, ze kenden Amerika nog niet, die hadden ze nog nooit ontdekt. Ze kenden alleen een beetje de volken om hun heen, want ze reisden of op een kameel of ter voet. Toen dacht ik, ja, dat is wel een hele slechte smoes om maar niet te gaan evangeliseren. Want Jezus zegt hier, alle volken. En wat staat daar in het Grieks, in de grondtekst? Daar staat, kun je vertalen, met het menselijk geslacht. Je kan het vertalen als natie, als landen, maar ook maak het menselijk geslacht tot mijn leerling. Vertel alle mensen, waar ter wereld ook, over mijn liefde en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Weet je, er zit zoveel kracht in de doop, in de waterdoop. Jezus, hij is gestorven en weer opgestaan. Als wij ondergaan in het watergraf, sterven we letterlijk met Jezus. En figuurlijk gaan we onder in het water. En we staan op uit het water. We staan met hem op in een nieuw leven. Dus als u nog niet gedoopt bent, moedig ik u aan. Als u gelooft in de Heer Jezus, laat u dopen. Jezus roept hier ook toe op. Laat je dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus dit woordje volken is ethnos, ik zeg het nog een keer. Dat betekent het menselijk geslacht. En weet je, de discipelen hebben dit serieus genomen. Toen Jezus naar de hemel is gegaan, toen hebben ze de Heilige Geest ontvangen. Daar heb ik hier de vorige keer over gesproken. En ze zijn op weg gegaan. Ze hadden zo makkelijk kunnen denken vanuit teleurstelling. Ah joh, ik ga wel lekker mijn oude baantje oppakken. Ik ga weer lekker vissen. Jezus is weg, ik ben teleurgesteld. Ik ga lekker vissen, ik ga lekker terug naar mijn eigen dorpje. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben allemaal de opdracht serieus genomen en ze zijn de wereld ingegaan en ze hebben het zelfs met hun leven moeten bekopen. En dat geeft al aan hoe serieus ze het namen. Ze wisten, dit is echt, dit is de realiteit en ik heb mijn leven ervoor over. En wat als wij zouden luisteren naar de roepstem van de wereld? Wat als wij eens echt zouden luisteren naar de roep vanuit Tiel van Nederland en de wereld, waar zoveel mensen in duisternis leven, waar zoveel mensen vastzitten aan verslaving, waar zoveel mensen vastgekneld zitten in zonde? Wat als wij deze opdracht serieus zouden nemen? En net als de discipelen erop uit zouden gaan. Weet u, ik geloof dat we dan ook vandaag weer een krachtige opwekking zullen zien. Dat wij met elkaar mensen tot geloof zullen zien komen. En ik zou je eens deze vraag bij je neer willen leggen. Wat als je niet in zijn gif zou overmaken? Er was een zanger, Kate Green, een hele radicale gast. Hij is helaas heel jong overleden. En hij zei, het is zo makkelijk om een gift over te maken. Maar God zal in de hemel niet aan jou vragen, hoeveel gift heb je overgemaakt? Maar hij zal vragen, wat heb je gedaan? En als je dan zegt, ja, ik zat lekker voetbal te kijken, wat overigens heel goed is als je maar Ajax kijkt. Het is heel goed om leuke dingen te doen. Maar hij zal vragen, wat deed je? En als jij zegt, ja, ik maakte af en toe een gift over naar die zendelingen in Aruba of Afrika of wat dan ook. Dan zal God ook vragen, ja, maar wat heb jij gedaan? En ik denk dat dat een vraag is die we mogen meenemen. En ik roep je daarom op. Ga je niet schuldig voelen van ik doe te weinig. Maar ga wel je stille tijd nemen en ga eens vragen aan God. Heer, wat kan ik doen? Let op, hè. Niet vragen, Heer, wat kan die ander doen? Maar Heer, wat kan ik doen? Wat mag ik doen in uw koninkrijk? En wees dan niet bang dat God gelijk zegt, jij moet naar Afrika. Echt niet. Je mag beginnen in je eigen omgeving, in je eigen wijk, in je eigen straat, op je eigen baan. En verkondig het evangelie, desnoods met woorden. In andere taal, laat het met je houding zien. Laat door je daden zien wie Jezus is. Doe je werk voor de Heer, zegt de Bijbel. Dus raffel het niet af, maar doe je werk goed. En ik geloof dat andere mensen dat gaan zien. Andere mensen zullen zien, hé, hoe kan het nou dat jij altijd zo trouw bent in je werk? En dan mag je getuigen van de liefde van Jezus. En als jij het in je hebt, als jij van nature misschien een wat grotere mond hebt, dan mag je eens een gesprek aangaan met iemand. En gewoon eens vertellen van de hoop die in jou leeft. En misschien kijken ze je raar aan. Maar je weet nooit wat voor zaadje je plant in iemand zijn leven. En weet je, je doet het niet alleen. Want daar sluit dit hoofdstuk mee af. Jezus zegt, vers 20. Hou dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dus wij doen het niet alleen. We hebben zijn Heilige Geest ontvangen en Jezus zegt, ik ben met jullie, totdat ik terugkom. En weet je wat een heerlijke dag zal dat zijn als Jezus terugkomt in glorie en majesteit en wij voor eeuwig bij hem mogen zijn. Maar tot die tijd hebben wij een missie. Tot die tijd hebben wij een opdracht op deze aarde. U hebt een missie. U bent geroepen om zijn liefde uit te dragen. En hoe weet ik dat? Wel, als Gods enige doel was met u dat u gered zou worden, dan zou u wel direct naar de hemel zijn gevlogen als u Jezus had aangenomen. Maar u bent die nog. En u bent die met een doel. U bent die niet voor niks. En dat is wat Jezus hier zegt. Hou dit voor ogen, tot ik bij jullie ben. Tot ik terugkom. Soms zal het zwaar zijn. Soms zal het geweldig zijn in dit leven. Maar waar we ook doorheen gaan, ik ben erbij. En ik geef je een opdracht. Ga erop uit. En misschien denk je wel bij jezelf, Corné, je kan het zo leuk vertellen. Maar hoe kan ik dat nou praktisch invullen in mijn leven? En ik wil je gewoon een voorbeeld geven. En ik heb expres ervoor gekozen om geen succesverhaal te kiezen. Maar gewoon een simpel voorbeeld hoe ik het probeer te doen. Ik was een paar jaar terug was ik op vakantie in Spanje en ik had een gesprek met een vrouw. En deze vrouw vertelde over haar suikerziekte. En dat ze best wel bang was om te sterven. Dat ze bang was om dood te gaan. En ik merkte gelijk in mijn hoofd gewoon die zachte stem van de Heilige Geest die zei, hey Corné, waarom bid je niet voor deze vrouw? En ik dacht bij mezelf, oh nee, ik ben lekker op vakantie, rustig aan. Maar ik merkte dat ik voor deze vrouw mocht bidden. En ik vond het best wel spannend. Dat ben ik gewoon eerlijk over. Het betekent niet dat ik zomaar iedereen aanspreek dat ik dat makkelijk vind. Iedereen vindt dat spannend. Maar ik vroeg gewoon aan deze vrouw. Mevrouw, ik merk dat uw angst mij raakt. Ik merk dat het mij raakt dat u bang bent om te sterven. Zou ik voor u mogen bidden? En ze keek me een beetje raar aan. Zo van, nu? Ik zei, ja, nu als dat mag. En die vrouw zei, nee, ja, oké. Ze was Nederlands, dus ze dacht bij zichzelf vast, ze verstaan ons hier toch niet. En ik mocht voor deze vrouw bidden. En ik bad gewoon echt heel kort en heel simpel. Vader, ik bid dat u deze vrouw aanraakt met uw geest. Dat u de angst voor de dood weghaalt. Dat ze mag weten dat u de dood heeft overwonnen en dat u leeft. In Jezus' naam, amen. Dat was het hele gebed. En viel ze daarna op haar knieën, begon ze te huilen, bekeerde ze zich. Nee. Maar ik merkte wel dat dit simpele gebed haar raakt, dat de Heilige Geest haar aanraakt. En ik weet niet hoe het nu met haar is, Maar ik geloof dat zulke kleine ontmoetingen een zaadje planten in iemands hart. En dat dat invloed zal hebben dat God iets doet met dat zaadje. En weet u, u moet zich wel beseffen. Wij kunnen niet altijd mensen bij Jezus brengen. Want soms hebben mensen allerlei redenen. Hebben ze zo'n hard hart. Hebben ze zoveel meegemaakt in het leven dat ze Jezus niet willen aannemen. Maar onthoud dan dit. Wij kunnen niet altijd mensen bij Jezus brengen. Maar wij kunnen altijd Jezus bij de mensen brengen. Waarom? Omdat Hij in ons leeft. Als wij ergens binnenkomen, dan stapt God daarbinnen. Niet dat wij God zijn, maar God in ons. Wij mogen licht brengen in de duisternis. Dus ik zeg het nog een keer. Terwijl wij niet altijd mensen bij Jezus kunnen brengen, kunnen wij altijd Jezus bij de mensen brengen. En houd dat voor ogen deze week. Als u ergens komt, als u ergens binnenstapt. Weet dat het licht van de wereld in u leeft door de kracht van de Heilige Geest. En op die manier mag u het licht verspreiden in deze wereld. En ik wil afsluiten met het volgende, Psalm 139. Psalm 139 zegt, je bent een wonder zoals je gemaakt bent. Je bent gemaakt met een doel. En het belangrijkste is, als je iemand anders gaat liefhebben, als je je naaste gaat liefhebben, is dat je jezelf liefhebt. Want het gebod is, heb je naaste lief als jezelf. En hoe kun je nu je naaste liefhebben, als je geen eens van jezelf kan houden? Dat kan helemaal niet. Maar wij mogen van onszelf houden. Niet omdat wij zo groot zijn of het zo goed doen. Maar omdat God van ons houdt. Hij geeft ons een identiteit. En Hij heeft ons zo lief. Dat die liefde in ons kan overstromen. En vanuit daar mogen wij onze naaste lief hebben. Heb je naaste lief als jezelf. Als jij geen liefde voor jezelf hebt. Kijk dan eens hoe God naar je kijkt. Hij kijkt met ogen vol liefde naar je. En Hij zegt, ik hou van je. Ik ken je. Ik heb je gemaakt. En ik moedig je aan. Lees thuis Psalm 139 door. Dan pas je gelijk praktisch het Bijbellezen toe. Het is zo belangrijk het woord van God te lezen. Psalm 139 zegt, je bent geliefd. En ik moedig je aan. En God moedigt je aan. Deel die liefde uit. Weet dat je een missie hebt. En verkondig het goede nieuws. Jezus leeft voor u. Maar ook voor alle mensen hier in Tiel en omgeving. Amen. Amen. Amen.